Goedenavond allemaal hier in de raadzaal van onze gemeente Gulpen-Witte. Voordat wij beginnen met de opening van de raadsvergadering, kan ik u mededelen dat er vragen binnen zijn gekomen in het kader van ons vragenhalfuurtje. Die vragen zijn ingediend door de fractie Ineke van der Laan. De bedoeling is dat die vragen beantwoord gaan worden door het college, dat eventueel de vragensteller nog wat aanvullende vragen kan stellen. En dan zou ik even rond kunnen kijken of er misschien iemand anders uit de raad dan ook nog een verhelderende vraag heeft. Het is niet de bedoeling om in debat te gaan. Het is enkel bedoeld om informatie te krijgen, dus ook interrupties zal ik niet toestaan. Iedereen heeft de vragen gehad via IBABS. Er is ook nog een brief toegevoegd, een raadsinformatiebrief namens het portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken Maastricht-Heuveland, die misschien ook nog wat extra informatie kan bieden. En dan kijk ik heel even naar mevrouw Van der Laan. Of u het goed vindt als de portefeuillehouder ook zelf de vragen voorleest, ook gezien de tijd, want anders gaat u ze voorlezen. En dan moet de portefeuillehouder ze toch weer herhalen om te weten op welke vraag zij antwoord geeft. Kunt u daarmee instemmen?
Ja, ik had alleen nog wel even een opmerking over die raadsinformatiebrief. Maar ik neem aan dat de portefeuillehouder die dan zo ook meeneemt. Maar ik stond een beetje verbaasd over die raadsinformatiebrief. Omdat die, het is een heel rare brief. Het is eigenlijk geen brief. Er staat geen datum boven. Er staat geen, er is geen briefhoofd. Opeens duikt die brief op. Dus dat is eigenlijk dan nog een aanvullende vraag.
Nou, ik zal in ieder geval de portefeuillehouder vragen om uw vragen te gaan beantwoorden. En wij gaan heel even kijken naar die raadsinformatiebrief die aanvullend is gekomen.
Mevrouw de voorzitter. Mag ik nog even een punt van orde maken? Want de laatste tijd worden nogal vaak raadsinformatiebrieven of beantwoordingen op de dag van de raadsvergadering verstuurd. En zoals u ook weet is het merendeel van de raadsleden gewoon werkzaam. En hebben wij ook geen tijd om al die brieven overdag nog te gaan lezen en voor te bereiden. Dus ik zou het wel fijn vinden als er dan eventueel maar even een leespauze wordt ingelast. En dat dit ook in de toekomst niet meer gaat voorkomen. Want dan beginnen we nu langzamerhand behoorlijk te irriteren.
Dank u wel, mevrouw Van der Klei. Nou, ik denk dat het.
Ik vraag nu even aan de voorzitter of dus de fracties nu een leespauze willen.
Ja, u kunt ook eerst de beantwoording doen van de vragen van mevrouw Van der Laan. Het is het vragenhalf uurtje en de bedoeling is dat die vragen die gesteld zijn en ingediend zijn, dat die beantwoord worden. We hebben die raadsinformatiebrief extra gestuurd. Dus misschien dat de beantwoording van u op de vragen verhelderend genoeg is. Of denkt u dat de inhoud belangrijk is? Want dan moeten we een leespauze.
Ik ga er wel vanuit bij de beantwoording dat de brief gelezen is. Maar laat het maar gewoon zo doen. Ik ga gewoon de vragen beantwoorden. Als er nog vervolgvragen zijn, dan hoor ik dat wel. En dan is het misschien toch handig als ik daar meteen even kort op ingaat. De brief is inderdaad vanmiddag verstuurd. Er worden wat opmerkingen gemaakt over de opmaak en dergelijke. Die wou ik even parkeren in die zin dat dat niet mijn verantwoordelijkheid is, omdat die verstuurd is namens de voorzitter van Sociale Zaken Maastricht-Heuveland. Ik zal dat in ieder geval doorgeven aan degene die de brief gestuurd heeft, dat wij qua opmaak de volgende keer even voor moeten zorgen dat dat er wat professioneler uitziet. Want dat is een beetje wat ik hoor in de tekst. Wat het tijdstip betreft, misschien dat ik toch even iets over zeg. Het is zo dat hier de afgelopen week hard aan gewerkt is. Ik ga zo in de beantwoording natuurlijk gewoon op in op de vragen die gesteld zijn. Maar u moet zich ook voorstellen dat zo'n brief gemaakt moet worden in afstemming met alle collega's. En daar gaan dagen overheen voordat iedereen zich kan vinden in zo'n tekst. Dus we hebben dat niet helemaal zelf in de hand wanneer dat de tekst eigenlijk goedgekeurd is. Zodat die alle alle portefeuillehouders van de gemeenschappelijke regeling daarmee akkoord zijn en daar ook achter kunnen staan. Dus daar gaat tijd overheen. Ik snap uw opmerking. Ik had het ook liever gehad, maar soms ben je even afhankelijk van wat er in de regio gebeurt. Maar ik heb er wel aan gehecht om in ieder geval wel te versturen voordat wij vanavond elkaar hier treffen. Dus dat was mijn inzet. En nou ja, daar ben ik in ieder geval vooralsnog dan wel blij mee dat dat gelukt is. Goed, dan even de vragen zoals die door mevrouw Van der Laan zijn gesteld. Het gaat over het voorgenomen besluit van IJs de Margraten om uit de gemeenschappelijke regeling sociale zaken Maastricht-Heuveland te stappen. En de eerste vraag gaat erover, klopt het dat wij als raad nog niet zijn geïnformeerd over dit voorgenomen besluit? Nou, wat u inderdaad, toen u de vraag stelde, klopte het antwoord inderdaad, want toen had u nog geen raadsinformatiebrief gekregen. Vanmiddag heeft u dus gekregen. En ik wil hierbij ook zeggen dat deze raadsinformatiebrief dus ook tegelijkertijd naar de andere raden van de GR is verstuurd. Hoe kijkt het college aan tegen dit voorgenomen besluit? Nou, dat betreuren wij ten zeerste, zoals je ook in de brief kan lezen. En ja, ik denk ook dat de brief verder daar toelichting op geeft waarom wij dat betreuren. De derde vraag. Welke consequenties heeft een eventueel uittreden voor Gulpen-Witte? Nou, voor degenen die de brief gelezen hebben kunnen lezen dat wij dat nog niet in beeld hebben. En dat dat allemaal onderzoek wordt wat wij de komende tijd gaan, dat zal worden uitgevoerd. Vraag 4. Zou het kunnen dat uittreding van IJs de Margraten tot een verdere kostenstijging leidt voor Gulpen-Witte? Ja, ook dat zal uit het onderzoek moeten blijken. Onze inzet is natuurlijk dat dit wordt voorkomen. Welke consequenties heeft een eventueel uittreden voor de samenwerking van lijn 50? Ja, strikt genomen is SZMH geen onderdeel van de lijn 50 samenwerking. Die samenwerking richt zich nu op CITASLO, de omgevingswet, omgevingsvisie, onderhoud buitengebied en toerisme. Ik heb wel als portefeuillehouder aangegeven aan IJs de Margraten, aan het college, dat ik teleurgesteld ben dat IJs de Margraten dit voorgenomen besluit heeft genomen zonder hierover actief in overleg te treden met de lijn 50 partners. Vraag 6. Welke apparaatskosten zijn voor Gulpen-Witte gemoeid met de uitvoering van de participatiewet? Ja, dat is een brede vraag. Ik neem aan dat er bedoeld wordt de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling sociale zaken Maastricht-Heuveland. Als we het daarover hebben, dan zijn de uitvoeringskosten voor ons gemeente €600.075. Op dit moment, dat is ook de vraag, hoeveel uitkeringsgerechtigden, dat zijn er op dit moment 153. Dat betekent dat het per uitkeringsgerechtigde €4.437 is. Vraag 7. Denkt u dat er voor Gulpen-Witte ook mogelijkheden zijn tot kostenreductie? Nou, deze vraag suggereert dat er kostenreductie voor IJs de Margraten mogelijk is. De onderbouwing van deze conclusie van IJs de Margraten hebben wij nog niet mogen ontvangen. Zoals u ook in de raadsinformatiebrief kunt lezen, is dit ook onderdeel van het onderzoek. Vraag 8. Zijn er ook andere gemeenten bezig met mogelijke uittreding? Nee, niet dat wij weten. Vraag 9. Welke uitredingsvoorwaarden hebben de portefeuillehouders sociale zaken geformuleerd? Nou, dat is ook deel van het onderzoek, zoals u in de raadsinformatiebrief kunt nalezen. En vraag 10. Heeft het college overwogen ook uit het samenwerkingsverband te treden? Nee, dat is niet onze inzet. Wij zetten in op een doorontwikkeling in de samenwerking met en binnen sociale zaken Maastricht-Heuveland. Met als doel om dit jaar een aanzienlijk aantal bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen en of te laten participeren in de ketensamenwerking met Annex en Podium 24, de sociale teams, denk aan WMO en jeugd, de werkgevers in onze regio, partners als Atos en Canelios en maatschappelijke partners. Dat waren de antwoorden die ik op de vragen had.
Dank u wel. Dan kijk ik even naar mevrouw Van der Laan of die nog een aanvullende vraag heeft naar aanleiding van de bijdrage van de portefeuillehouder. Mevrouw Van Laan.
Ja, ik heb nog één aanvullende vraag. Ik hoor de wethouder zeggen dat er dus in principe geen mogelijkheden zijn tot kostenreductie. Heb ik dat goed gehoord?
Nee, wat ik wou zeggen. IJsselmargraat heeft een onderzoek gedaan waaruit zou blijken dat zij te veel betalen aan dat zij op basis van dat onderzoek van hunzelf, wat wij niet hebben gezien. Dus dat is een aanname dat dat mogelijk zou moeten zijn, dat is wat ik bedoelde. Dus zij hebben een onderzoek gedaan zelf. En dat betekent dat op basis daarvan natuurlijk, wij hebben gezegd van laten we dan gezamenlijk kijken van A, klopt de aanname, B, zit er nog ergens in de organisatie een mogelijkheid kostenreductie? En dat gaan wij onderzoeken.
Mevrouw Van der Laan.
Nou, volgens mij heeft IJsselmargraat heel duidelijk aangegeven dat zij veel meer betalen dan een benchmark heeft uitgewezen. Namelijk, ze betalen meer dan 4000 euro, terwijl er volgens de benchmark maar 2800 betaald zou worden, hoeven te worden. En een ander punt wat mij opvalt is dat in de brief die wij nu hebben gekregen staat het niet, maar in een ander schrijven staat het wel, dat er wel degelijke gesprekken zijn geweest over mogelijkheden om tot kostenreductie te komen, maar dat dan ook draagvlak bij andere gemeenten nodig is. Dus ik neem toch aan dat daar ook overleg over is. Want wat voor IJsselmargraten geldt, dat geldt toch denk ik ook voor Gulpen-Wittem.
Ja, maar dat gaan we toch ook onderzoeken. Dat is precies wat in de brief staat. Kijk, er zijn gesprekken geweest tussen IJsselmargraten en de directie, waar wij niet bij waren, waren wij ook niks van, want dit is wij gewoon niet. Die gesprekken zijn gevoerd. Daar is vooral gezegd van kunnen wij een cafetaria-model, dat heeft hij ook kunnen lezen. Nou, daarvan heeft de GR gezegd, daar gaan we niet aan beginnen, want dan kan je geen organisatie opbouwen. Dat is wat gezegd is. Niet meer en niet minder, that's it. En wij hebben alleen de brief gekregen tot het voornemen tot uittreden. Daarop zijn de portefeuillehouders bij elkaar gekomen. Zonder trouwens IJsselmargraat, want die waren er niet. Wat op zich heel opvallend was, kunt u ook in de brief lezen die wij gestuurd hebben. Wij hebben besloten van als de overige portefeuillehouders, wij gaan twee dingen onderzoeken, dat kunt u lezen in de brief. En wat u ook kunt lezen, die kosten zijn, mag IJsselmargraat zelf gaan betalen. Dat hebben we ook besloten als portefeuillehouders. En wij gaan kijken welke stappen wij de komende tijd gaan zetten. Verder zijn we nog niet.
Dank u wel. Dan kijk ik even rond of een ander raadslid misschien nog een aanvullende vraag heeft. Nee? Dan wil ik de portefeuillehouder bedanken voor de beantwoording van de vragen. Dank u wel. Dan wil ik nu graag overgaan tot de opening van de raadsvergadering. Aan het begin van deze vergadering, waarin wij samenkomen om de belangen van de gemeente Gulpen-Wittem en haar inwoners te dienen, spreken wij de hoop uit dat onze arbeid vrucht zal dragen. Mogen wij kracht en inspiratie putten uit onze geloofs- en levensovertuiging met oprechte waardering voor elkaars mening. Dank u wel. Dames en heren, voor vanavond hebben wij twee berichten van verhindering gekregen. Dat is van de heer Nix van fractie Fransen en van de heer Kisterman van het CDA. Beide zijn afgemeld. Dan is de agenda vastgesteld en na de vaststelling is er door mevrouw Nas, of in ieder geval op verzoek van mevrouw Nas, een aantal moties aangevuld. In IBABS kunt u zien de agendapunten 11, 12, 13, 14 en 15. En ik zou heel even aan de vergadering willen vragen of zij akkoord gaat met agendering van deze moties. Ik zie een vinger bij de heer Kremers. Meneer Kremers.
Ja, dank u voorzitter. Ik wilde daar toch even iets over zeggen. En bij het vaststellen van de raadsagenda enige weken geleden leek het een rustige, maar vooral korte avond te zullen worden. Ik kwam bij dat de dames naar gehoord om 9 uur nog een andere afspraak zouden hebben. Maar dat laatste bleek morgen vroeg te zijn. En de agenda is toch nog redelijk volgelopen. Bij enkele onderwerpen hebben wij vraagtekens of de raadsvergadering wel de juiste plek zou zijn om deze zaken op deze manier aan de orde te stellen. Maar na enig vooroverleg wil ik toch aangeven akkoord te gaan met de agenda. Vooral omdat dit niet de plek is om hierover te gaan discussiëren. Wij mogen er immers vanuit gaan dat partijen hier met oprechte bedoelingen zaken inbrengen. En zo willen onze fracties ook behandelen. Wellicht, ik heb hier nog een opmerking bij, maar die wil ik eventjes bewaren. Voor zover, voorzitter.
Dank u wel. Iemand anders nog? Nee? Dan zijn bij deze de agendapunten 11 tot en met 15 toegevoegd. Ik wil daar zelf als voorzitter van uw raad wel nog een korte algemene opmerking over maken. En dat sluit een heel klein beetje aan. Ik heb dit overigens ook met onze griffier besproken. Mij is opgevallen dat sommige moties die vanavond op de agenda staan niet echt smart geformuleerd zijn. En inderdaad ook over onderwerpen gaan waarvan je kunt afvragen of het instrument motie wel het juiste instrument is. Ik zou ervoor willen waken dat de kracht van het instrument motie verzwakt wordt door het te pas en te onpas in te zetten. En ik zou het daarom fijn vinden en ook willen voorstellen om in het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg daar met u over te sparren. Mevrouw Nas?
Ik zou u wel eigenlijk meteen even op willen reageren. Ik heb hier inderdaad ook vooroverleg over gehad met de heer Kremers. Maar de reden waarom dat wij naar het middel motie aan het grijpen zijn als oppositie is omdat wij als wij artikel 37 vragen stellen, vragen aan de organisatie, dat we gewoon geen antwoord krijgen. Of een antwoord na 12 weken wat nog geen antwoord is. Terwijl als we nu in de raad in gesprek gaan met de portefeuillehouder daarover, dan krijgen we wellicht een toezegging. Of we zeggen als raad, we willen inderdaad toch aandacht voor dit onderwerp. Maar wij voelen ons als oppositie gewoon totaal niet meer gehoord. En dat is ook precies wat ik heb aangegeven over die raadsinformatiebrieven die elke keer op de dag van de raadsvergadering komen. Dat is gewoon voor ons als oppositie een ontzettend vervelende situatie aan het worden. En dat is precies wat ik niet terugziet in de agenda. En dat probleem ligt niet bij ons, maar het ligt er gewoon bij dat we geen antwoorden krijgen. En daarom moeten wij naar dit middel grijpen. En u hoeft mij niet uit te leggen wat het verschil is tussen een motie en een amendement en artikel 37 vragen, want dat weet ik allemaal hartstikke prima.
Nou, ik wil hier de discussie niet in deze vergadering aangaan. Volgens mij hebben we in een eerder stadium afgesproken dat we dit soort discussies en de gedachten daarover in het fractievoorzittersoverleg willen bespreken. Ik wil alleen nu wel aankondigen en ik zie ook dat het misschien wel heel zinvol is om dit een keer in het fractievoorzittersoverleg te bespreken. Dus dat gaan we in ieder geval doen. En we gaan kijken hoe we daar een mouw aan kunnen passen om in ieder geval het instrument motie in ieder geval wel de kracht te houden die het ook zou moeten hebben. Zodat u ook als raad daar goed gebruik van kunt maken. Dus we gaan het in het fractievoorzittersoverleg aan de orde stellen. Dan ga ik met u inventariseren welke agendapunten besproken dienen te worden. En dan loop ik graag even met de klok mee de fracties af. En dan begin ik graag bij fractie ProGulp Wittem. En dan kijk ik even, ik denk de heer Kremers.
Dat is een goede, want volgens mij hebben wij alle punten opstaan ter bespreking. Behalve behalve het punt over de rekenkamercommissie als tenzij daar het amendement gehandhaafd blijft. En dat heb ik nog niet gehoord. Dus als het amendement daar gehandhaafd blijft, zullen we daar eventueel een korte opmerking over maken.
Komen we daar straks op terug. Mevrouw van der Laan, voor u welke bespreekpunten?
4, 6, 7, 9 en 10.
Dank u wel. Fractie Balans. De heer Derksen.
6, 7, 9 tot en met 15.
Dan kom ik bij fractie Fransen, de heer Doutsenberg.
Agenda punt 9 en agenda punt 10.
En de fractie van het CDA, mevrouw Nas?
Alles, dat is 6 en met 15.
En dan even voor de goede orde, agenda punt 4 en 5, het vaststellen besluitenlijst en ingekomen stukken, daar wilt u ook beraadslagingen over? Nee? Oké, dank u wel.
Ja, ik heb die genoemd, puntje 4, want er staat een foutje in het verslag.
Oké, dan kom ik zo bij u terug. Dan kunnen we met elkaar concluderen dat in ieder geval agenda punt 5, de ingekomen stukken, bij deze zijn vastgesteld. En dan een punt van orde. Aangezien ik zelf voor agenda punt 7 het begraven op eigen terrein en agenda punt 8 de subsidieaanvraag radioantenne Omroep Krijtland, Omroep Maas en Mergeland portefeuillehouder ben, zou ik graag de heer Hendricks willen vragen om als plaatsvervangend voorzitter van de raad mij dan even op deze plek te vervangen. Dank u wel. Dan komen we bij agenda punt 3. Eventuele mededelingen. En dan kijk ik heel even naar wethouder Last. Ik heb begrepen dat u 2 puntjes had om hier even aan de orde te stellen. Wethouder Last.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde 2 mededelingen doen naar aanleiding van besluiten van de Provinciale Staten. Allereerst, tijdens de laatste raadsvergadering van afgelopen jaar heeft de unaniem een motie aangenomen waarbij het college werd opgeroepen schriftelijk te reageren richting provincie met betrekking tot de heroverweging mobiliteitsopgave welke verstrekkende gevolgen zouden hebben voor de Witte Marelee en de Hut de Plank. Het college heeft, dat heeft u wellicht vernomen, direct gevolg gegeven aan deze motie en in overleg met IJs de Margraat een brief naar de provincie gestuurd. Hiermee hadden we aan de motie voldaan, maar zoals een aantal van u inmiddels weet, zijn we nog veel verder gegaan. Als portefeuillehouder ben ik naar de vergadering van de Commissie Mobiliteit en Duurzaamheid gegaan en heb daarbij mijn bezwaren geuit. Ik ben blij dat ik hierbij gesteund werd door onze raadsleden Jos Hendricks van de CDA en Lodewijk Duivendak van Pro. En ook IJs de Margraat heeft een steentje bijgedragen. Resultaat van deze gezamenlijke actie was dat de commissie de gedeputeerde opdracht opgedragen heeft op kortst mogelijke termijn in gesprek te gaan met de portefeuillehouders van IJs de Margraat en Gulpen Witten. Dit gesprek heeft op 24 januari in ons gemeentehuis plaatsgevonden. Uitkomst van het gesprek was een aanpassing van het statenvoorstel waarbij er financiële toezeggingen gedaan, maar nog belangrijker vind ik dat we de gelegenheid hebben gekregen om samen met de provincie te gaan onderzoeken wat wel maximaal haalbaar is. Afgelopen vrijdag 14 februari heeft Provinciale Staten ingestemd met het aangepaste statenvoorstel. Ik ga me dan ook inspannen om de linksaf een Rijmerstok gerealiseerd te krijgen, de parkeerplaats in Wittem alsnog volgens het oorspronkelijk plan uit te voeren en te onderzoeken wat de meerwaarde en haalbaarheid is van een rotonde in Wittem. Over circa een half jaar moet blijken wat de uitkomst van deze inspanning heeft opgeleverd. Ik zal uw raad hierover zeer zeker blijven informeren en indien nodig met een raadsvoorstel komen. Ik wil nogmaals benadrukken dat het voorlopige succes mede te danken is aan de inbreng van Jos Hendricks en Lodewijk Duivendak bij de commissievergadering en dank u daarvoor. In het verlengde hiervan wil ik u ook op de hoogte brengen van het feit dat Provinciale Staten, dus ook weer op 14 februari, de bijdrage van 2,3 miljoen aan de fietsverbinding van Geul naar Geleenbeek heeft goedgekeurd. Alvorens er een voorstel richting Provinciale Staten is gegaan, hebben wethouder Verbraak van Voerendaal en ikzelf nog moeten praten als brugman met brugman om deze gedeputeerde te overtuigen van het doel en nut van deze fietsverbinding. Ik ben blij dat dit het gewenste resultaat heeft opgeleverd. U zelf heeft in februari 2019 ruim 1,4 miljoen gereserveerd voor deze fietsverbinding met als voorbehoud dat de provincie ook de toegezegde bijdrage levert. Deze voorwaarde is nu ingevuld en tussentijds hebben ook de gemeente Heerlen, Voerendaal en het waterschap kredieten gevoteerd en dit betekent dat de aanleg van het fietspad, de renovatie van de weg en de werkzaamheden van het waterschap doorgang kan vinden. Tot zover.
Dank u wel. Dan gaan we door naar agenda punt 4, vaststellen besluitenlijst. En dan kijk even naar mevrouw Van der Laan. U had een fout ontdekt in het verslag.
Onder punt 6, daar staat dat er een motie is ingediend door mijzelf en fractie CDA. Maar dat was ik alleen. En onderaan de tekst staat dat het CDA heeft tegengestemd. En fractie Fransen ook, maar we hebben dat voorstel unaniem aangenomen. Dat gaat over het rekenkameronderzoek.
Ja, ik hoor de groep 4 zeggen dat is correct, dus dat wordt aangepast. Dank u wel. Dan gaan we verder naar agenda punt 6. En agenda punt 6 is het raadsvoorstel regiovisie GIA Zuid-Limburg 2019-2022. Geweld hoort nergens thuis. En dan wil ik graag beginnen bij fractie Pro.
Ik wacht even, dat klopt wel wat er staat volgens mij. Maar dan moet ik Griffier even goed nakijken, want wij hebben toen wel voor de motie gestemd, meen ik met de renner, en tegen de slotwijziging. Dus, maar ik kan het even zo snel nu niet zien, maar niet dat het straks misloopt.
Er wordt nu gezocht. Is het goed dat we daar voor de sluiting van de vergadering nog even op terugkomen? Oké, gaan we dat zo doen. Dan kijk ik naar de heer Duivendak. Eerste termijn voor u.
Gaat hij kapot. Staat al aan. Voorzitter, dank u wel. We gaan het hebben over het raadsvoorstel regiovisie geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ik zal het kort houden. We hebben 2 weken geleden tijdens het laatste sprekersplein namelijk al uitgebreid kunnen discussiëren over dit raadsvoorstel met de meest betrokken ambtenaren. Met name aandachtfunctionaris Roy Steenstraat, die vanavond ook weer in ons midden is. Hij vertelde dat het stuk een welkome kapstok vormt om lokaal beleid aan op te hangen. Maar hij zei daarbij dat er ook nog een aantal haakjes ontbreekt. Daarop liet portefeuillehouder Van der Kleij weten dat aan beide wordt gewerkt. Er komen meer haakjes en lokaal uitvoeringsbeleid. Vandaag ontvingen wij een brief die dit laatste nog verduidelijkt, met te zeggen dat een concreet uitvoeringsplan voor de praktijk waardevoller is dan een papieren beleidsstuk. Die mening delen wij. In het plan zijn immers acties en meetinstrumenten opgenomen en er is een financiële vertaalslag gemaakt. Met dit laatste, dus een lokale visie, wordt ook de grootste wens van de adviesraad ingewilligd. De adviesraad die hier ook weer is vanavond. Namelijk ontwikkeling van een lokale visie geweld hoort nergens thuis, die ingebed wordt in en aansluiting vindt bij de beleidsnota. Iedereen doet mee. Voorzitter, mooier kunnen wij het niet maken. Dus nu alle betrokkenen zeggen dat de ingeslagen route kansrijk is en op onderdelen al succesvol was, gaan wij uiteraard voor het raadsvoorstel stemmen. Dank u.
Dank u wel. Dan ga ik door naar mevrouw Van der Laan, eerste termijn.
Ja, voorzitter. De adviesraad Sociaal Domein had het in haar bijdrage en bij monden van de heer Botterwerk tijdens het spreeksplein van 6 februari niet beter kunnen formuleren. Het stuk komt abstract en theoretisch over en is door spekt van ambtelijk vocabulaire en spreekt niet erg tot de verbeelding. Het heeft mij ook geraakt dat de adviesraden evenals ervaringsdeskundigen niet zijn geraadpleegd. Daarom ben ik blij dat we tijdens het sprekersplein meer zicht hebben gekregen en een kijkje in de keuken konden nemen. Dat er in 2019 35 huiselijk geweldmeldingen waren in onze gemeente, dat vind ik best wel veel. Zeker als je bedenkt dat er in de omgeving van deze meldingen meerdere mensen betrokken zijn. Ik ben blij dat we in Gulpen Wittem over een aandachtsfunctionaris beschikken die aangeeft dat hij zich in zekere zin gesteund weet door deze regiovisie, maar dat er nog veel werk aan de winkel is. Een aantal van mijn zorgen zijn nog niet weggenomen tijdens het sprekersplein. Zo vertelde de portefeuillehouder dat ondanks het hoge ambitieniveau het Rijk de benodigde middelen die hiervoor nodig zijn nog niet beschikbaar heeft gesteld. Dat het lastig maakt. Gelukkig vertelde ze ook dat de Raad dit jaar niet gevraagd gaat worden om extra middelen. En dan wordt het vaag. Want hoe kunnen we nu hoge ambities waarmaken terwijl het geld er niet voor is? Het werk wordt budgettair neutraal uitgevoerd. In mijn logica zullen we dan ofwel de ambities moeten bijstellen, ofwel gaat dit ten koste van andere prioriteiten. Vandaag lazen we in de brief van het college dat ze het lokale uitvoeringsplan aanvult met onderwerpen uit deze visie. En dat is een heel goed voornemen, gezien de sterke afhankelijkheidsrelatie met het sociaal domein. Aan het college doe ik tot slot een oproep erop toe te zien dat dit soort beleidsstukken eenvoudiger en dus beter toegankelijk zijn. Dank u wel.
Dank u wel. Fractie Balans, de heer Van Bremen.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vandaag behandelen we het raadsvoorstel Regiovisie Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Zuid-Limburg, Geweld wordt nergens thuis. De 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben de handen ineengeslagen voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties, ofwel de GIA. In de regiovisie zijn ambities op dit thema gebundeld en samengebracht. De regiovisie streeft ernaar om de samenwerking tussen veiligheid en zorg te optimaliseren. In 2018 is er binnen de gemeente Gulpen-Wittem gestart met een pilot, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Balans mist echter de resultaten, welke maken dat de aandachtsfunctionaris HGNKM, dus huiselijk geweld en kindermishandeling, structureel geborgen moet worden in de organisatie. Los van het feit dat wij dat belangrijk vinden. Als het gaat om de ambities voor de komende jaren mist de adviesraad een gedegen regionale analyse om vervolgens op zoek te gaan naar die interventies die in samenhang de grootste hefboomwerking hebben. Balans blijft ook net als de adviesraad aandacht vragen in het kader van preventie dat er voor wat betreft de jeugdige doelgroepen op gemeentelijk niveau een integrale aanpak gerealiseerd wordt waarbij een prominente plek ingeruimd wordt voor onderwijs, voorlichting in het primair en voortgezet onderwijs in tehuizen en instellingen. Ten slotte spreekt Balans de verwachting uit aan het college en het ambtelijk apparaat om de terughoudendheid van de adviesraad de volgende keer weg te nemen. Balans zal dan ook instemmen met het raadsvoorstel. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Fractie Fransen had geen spreektijd aangevraagd. Dan kijk ik even naar het CDA. De heer Hendricks.
Ja, voorzitter. Het voorstel betreft de financiële paragraaf geeft toch wat onduidelijkheden. Want als je hem zo leest, zouden tot en met 2021 geen gemeentelijke bijdrage nodig zijn, omdat de kosten van de projectleiders afgedekt worden door andere middelen. Maar wat na 21? Dat is dan een open deur, want dat is eigenlijk nog maar voor 2 jaar. En als het een succes is, wat ga je dan doen? De opmerkingen over het lokale beleid, ja goed, die ga ik niet herhalen, die zijn al gemaakt. En wat dat dan gaat betekenen, als je dan meer accenten gaat zetten, ja dat heeft natuurlijk ook een financiële paragraaf. En daar wordt in het voorstel ook geen enkele doorkijk van gemaakt. Want alleen de personeelslasten die er nu zijn, zijn in het sociaal domein afgedekt. Dus je kunt wel straks met z'n allen veel willen, maar dan moet er ook geld ter beschikking komen, want anders kun je het gewoon niet uitvoeren. En het is natuurlijk leuk dat we met z'n allen zeggen dat de adviesraad nu bediend wordt als we daartoe komen, maar uiteindelijk zit er wel een prijskaartje aan wat niet in onze begroting voor dit jaar zit. En ja, dat betekent dat je ook niet veel kunt uitvoeren.
Dank u wel. Dan wil ik nu graag het woord geven aan mevrouw Van der Kleij voor een reactie op de eerste termijn.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Ik loop de fracties even na. Niet elke fractie heeft echt een vraag gesteld. Dus bij sommige fracties ben ik ook echt snel klaar. Ik heb van de heer Duivendak van Pro met name begrepen dat hij blij is dat het college kiest voor een actiestand. Zo vat ik het even samen. En vooral gaat zitten op de uitvoering. En niet zozeer op nog meer beleid. Maar vooral kijken wat wij lokaal hier kunnen gaan doen en verder kunnen uitbouwen wat we al in gang hebben gezet. Nou, dat onderschrijf ik van harte, dus daar gaan we zeker mee aan de slag. Mevrouw van der Laan onderschrijft nog een keer dat zij met de adviesraad deelt dat de regiovisie aan zich, het grote stuk zeg maar, een nogal ambtelijk verhaal is. Deels ben ik het daarmee eens, dat heb ik ook in het sprekersplein gezegd. Maar daarom zijn er ook heel veel pogingen gedaan om naar u te vertalen met al die bijlagen die erbij zitten. Wat feitelijk de samenvatting is van het verhaal, wat op ingezet wordt, waar een oplegger erbij om te focussen waar we het hebben we nou over in deze regiovisie voor u duidelijk te maken. Daarbij, ja, het is een beleidstuk, hè. Het is uiteindelijk, de bijlage is het actieplan. Het beleidstuk is natuurlijk toch uiteindelijk vaker, wat wolliger taalgebruik en wat meer woorden dan een actieplan zou moeten zijn. Maar goed, dat is een regiostuk. Het is wat het is. Ik focus met name op de dingen die voor onze gemeente nu gelden en waar wij de acties op hebben gefocust. Ik deel met u de zorgen over de Rijksfinanciën, dat heb ik ook inderdaad in het sprekersplein gezegd. Meer kan ik er niet van maken dan wat ik nu weet en dat deel ik met u. En daarin zullen wij natuurlijk gewoon met de hele regio vooral voor zorgen dat wij ook de komende jaren nadat in ieder geval ook de projectleiders hun werk hebben gedaan, nog zorgen dat wij inderdaad genoeg middelen hebben om de acties ook uit te kunnen voeren. Dan de heer Van Bremen van Balans. Ik begreep de opmerking niet helemaal, anders moet u mij nog eventjes verduidelijken wat u bedoelt. Ik hoorde u zeggen van dat u blij bent dat de ADAS-functionaris structureel is geborgd, die functie, maar dat u dat niet had kunnen, geen resultaat heeft kunnen zien wat het heeft opgeleverd. Dat is wat ik u hoorde vragen of heb ik u verkeerd begrepen? Anders dan wil ik dat graag even, dan kan ik gelijk even op.
Als ik mag, voorzitter. Het gaat inderdaad om de resultaten van de pilot. Wat maakt dat vervolgens deze functie geborgen wordt in de...
Als u bedoelt resultaten met cijfers en meldingen en de resultaten daarvan, zo hebben wij dat niet bedoeld. We hebben vooral gekeken van het werkt, dat er iemand binnen ons team jeugd dit tot zijn takenpakket heeft en daar in de dagelijkse uitvoering het aanspreekpunt is voor de scholen, het bekende gezicht en daar ook geschoold in is en heel veel ervaring heeft op dit gebied. Ja, dus in de uitwerking, in de uitvoering, in de dagelijkse praktijk hebben wij gemerkt dat dit een hele goede manier is om daadwerkelijk gewoon met elkaar dit moeilijke probleem aan te kunnen pakken. U pleit ook voor voorlichting, dat deel ik van harte met u. Daar heeft de aandachtsfunctionaris ook een grote rol in. Wij zullen daarin natuurlijk, omdat wij de aandachtsfunctionarissen en ons schoolmaatschappelijk werk wat uitgevoerd wordt door ook Team Jeugd, daar zit hier ook die verbinding. Dus het gaat om bekende gezichten, mensen daar op school en inderdaad ook vertellen van, in een vertrouwde setting, waar moet je op letten, wat betekent dit nu? En dat geldt ook niet alleen voor scholen, maar we gaan het uitbreiden naar verenigingen en andere maatschappelijke organisaties, want daar begint het mee. Ja, waar moet je op letten en waar kan je dat dan melden en wat zou ik daarmee kunnen doen? Want mensen zijn ook vaak in verlegenheid om te weten van, wat moet ik nou met deze informatie? De heer Hendricks focust met name de vraag op de financiën en zegt, dat is niet duidelijk. Het is zo voor ons lokale plan. Ik heb nu over het Rijksgeld, dat verhaal, dat deel ik met u. Die zorg heb ik. Mogen hopen dat Den Haag de komende jaren ons daar nog verder gaat in ondersteunen. Ons lokale plan kunnen wij uitvoeren zonder extra middelen. Want dat zijn een aantal dingen hebben we met de begroting wel voor gesorteerd. Met de begroting hebben wij, in de kadernota heeft u gezien dat er 30.000 euro stond in de kadernota. Die hebben wij omgebogen naar het OOT, waarin wij de aandachtsfunctionaris, zeg maar, daarin, omdat het personele inzet was, hebben we die in het OOT verwerkt. Ja, dus dat, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Ik kom dit jaar ook niet terug met u voor extra middelen. Omdat alles wat daar staat als actiepunten met andere posten en andere middelen kan worden uitgevoerd. Die wij al nou ja, beschikbaar tot beschikking hebben om dat te gaan doen. Ja, dus de analyse van de huidige situatie zoals die genoemd wordt kunnen wij doen. Samenwerking met traject, we hebben traject. Wij hebben die samenwerking, loopt uitstekend en wij gaan dit als aandachtspunt in die samenwerking met maatschappelijk werk doen. Datzelfde geldt voor Veilig Thuis. Veilig Thuis begint inmiddels na een aantal jaren, nou ja, zeg maar een organisatie te worden die staat en waar ook de samenwerking lokaal verder goed mee wordt opgepakt. Vraagt vooralsnog, mogen wij hopen, niet weer extra investeringen, want dat hebben we de afgelopen jaren flink gedaan. Nou, de relatie met ons eigen sociaal beleidsplan is een kwestie van uitvoeren en mensen bij elkaar brengen, waar ik veel mee bezig ben. Verbinding, waar kan je elkaar vinden en hoe kan je elkaar samen dingen oplossen? Nou, wat ik net al zeg, de samenwerking met de scholen en verenigingen zit ook in die uitvoering waarin we zeggen, daar hebben we de mensen wel voor. De meldcode is daar, ook daar gaat het over scholing die we samen oppakken. En ja, en het financiële stuk, dat is het rijkstuk wat voor ons nog wel een zorgenpunt is.
Dank u wel. Dan kijk even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. De heer Hendricks.
Ja, toch even kort. De zorgen, die neemt hij niet weg, maar goed, daar zitten we samen mee. Maar ik denk dat het wel verstandig is om ook zodanige afspraken te maken dat we niet een rekening achteraf krijgen als je personeel op regionaal niveau gaat aannemen, want dat risico loop je natuurlijk. Ja, ik werd even getriggerd, ook in het voorstel, als u dan toch vervolgens goed naar de tekst kijkt, dan kan die slaan zowel op de regio, maar ook op het lokale. En als je op het lokale staat, dan zeg ik, we hebben voorstellende ambities waarbij er geen of onvoldoende aanvullende middelen beschikbaar zijn. Ja, u geeft net aan dat er wel aanvullende middelen beschikbaar zijn. Nu is die tekst naar mijn opmerking in de agendacommissie ook nog een keer aangepast. Maar die onduidelijkheid blijft dan in de tekst. En dat vind ik gewoon jammer. Want dan had ik je opmerking gewoon niet hoeven te maken. Als u gewoon daarin geschreven had dat er gewoon extra geld beschikbaar was geweest dit jaar. Want de begroting ken ik ook niet helemaal uit mijn hoofd.
Ja, ik weet niet van de agendacommissie. En dat traject heb ik even gemist, als u het mij niet kwalijk neemt. Maar ik hoop dat ik in ieder geval bij deze de verwarring heb weggehaald. Want het zou niet goed zijn als u nog u in verwarring zou achterlaten.
Nee, u hebt bij mij de verwarring wel weggenomen. Maar waar ik op duid, is dan toch om voortaan eens goed naar de teksten te krijgen die u te kijken die in het stuk staan. Want die geven natuurlijk ons aanleiding om dit soort vragen te stellen. Terwijl, ja, ik lees net een stuk voor uit die tekst en je weet dan niet of je op die regiovisie over de lokale agenda betrekking heeft. Want dat staat
in de,
niet
in de bijlage staan onze actiepunten en daarin de deadlines die wij willen halen. En in mijn herinnering, maar misschien
ik duid u op de tekst in het raadsvoorstel.
Ja,
en
helder.
Dat is natuurlijk de tekst die we bij het besluit mee vaststellen. En
okay.
Daar gaat het om.
Ja, ik zal de volgende keer het beter in de gaten houden.
Dank u wel. Dan wil ik graag overgaan tot stemming over dit onderwerp. Ik ga het raadsvoorstel regiovisie GIA Zuid-Limburg 2019-2022 geweld hoort nergens thuis in stemming brengen. En ik ga vragen wie is voor dit raadsvoorstel. Unaniem aangenomen, dank u wel. Dan heeft de griffier mij gevraagd om nu even terug te gaan naar agenda punt 4, de besluitenlijst. En dan is het denk ik verstandig om hem heel even het woord te geven.
Ja, we hebben de twee punten van mevrouw van der Laan even gecontroleerd. Eerste punt zag op het feit dat de motie die bij het raadsvoorstel slotwijzing is ingediend, dat die door fractie van der Laan is ingediend alleen en niet met, in gezamenlijkheid met fractie CDA. Die opmerking is correct en is ook verwerkt. De tweede opmerking zag op het feit dat onderaan aan pagina 5 vermeld staat dat het voorstel met meerderheid van stemmen wordt aangenomen. En dat daarbij vermeld wordt dat fractie CDA en fractie Frans hebben tegengestemd. Dat is wel correct vermeld in de besluitenlijst, omdat het daar ziet op het raadsvoorstel. En als u dan op pagina 3 kijkt, dan staat bovenaan de motie wordt unaniem aangenomen. En de reden dat dat ook in die volgorde staat, is dat het gebruikelijk is dat eerst het voorstel in stemming wordt gebracht en daarna de motie. Dus in die volgorde wordt het ook in de besluitenlijst vermeld. Dus daar staat het wel correct vermeld.
Kijk even naar mevrouw Van Laan, Helderzoot. Oké, dank u wel. Dan wil ik graag doorgaan met agenda punt 7. Agenda punt 7 is het raadsvoorstel beleid begraven op eigen terrein. Daar ben ik portefeuillehouder van, dus ik zou graag willen vragen of de plaatsvervangend voorzitter even mijn rol als voorzitter kan overnemen.
Goed, aangegeven is dat alle fracties het woord willen voeren. Dan wil ik nu beginnen bij balans. Sorry, behalve fractie Frans.
Voorzitter. Begraven op eigen terrein komt niet heel vaak voor. Gemiddeld wordt het 2 keer per jaar in heel Nederland toegestaan. Men moet aan strenge voorwaarden voldoen om op eigen terrein begraven te kunnen worden. Onder andere moet men minstens 1 à 2 hectare grond bezitten. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden om een particuliere begraafplaats te kunnen aanleggen en dat kan wel eens voor 2 jaar duren. Ook moet men kunnen aantonen dat er 10 jaar voor het graf gezorgd wordt en de grond moet zelfs 20 jaar onaangeroerd blijven. In het raadsvoorstel worden ook genoeg argumenten vermeld waardoor begraven op eigen terrein binnen onze gemeente niet wenselijk is. Door dit beleid vast te stellen verschaft men duidelijkheid voordat een eventueel verzoek hiertoe binnenkomt en sterker staat bij eventuele rechtszaken. Betreft het abonnement van de fractie Van der Laan en CDA. Nou, bij het lezen van het raadsvoorstel kwam bij mij ook de vraag op waarom toch onder bepaalde voorwaarden begraven op eigen terrein toe te staan, als er genoeg argumenten zijn om het niet te doen en dus eigenlijk helemaal niet wil in onze gemeente. We wachten de reactie af van de verantwoordelijke portefeuillehouder en komen in de tweede termijn hierop terug.
Dank u wel. Fractie van CDA.
Voorzitter, dank u wel. In het nieuwe beleid van Gulpen-Wittem is een beginsel uitgegaan van het niet toestaan van begraven op eigen terrein, maar onder strikte voorwaarden. Daarvan, door het college toch kan worden afgeweken, is voor het CDA, daar is het CDA geen voorstander van. Het CDA is tegen begraven op eigen terrein en wil hierop geen enkele uitzondering maken. Derhalve dient het CDA van hedenavond met fractie Van der Laan een abonnement in om begraven op eigen terrein in zijn geheel niet toe te staan.
Dank u wel. Fractie Pro.
Ja, voorzitter. Precies een jaar geleden ontvingen wij als raad een RIP met daarin het standpunt van ons college over begraven op eigen terrein. Dat standpunt was duidelijk. Het college acht het onwenselijk dit toe te staan. In de raad was iedereen, zover te overzien, tevreden met dit standpunt. Toch ligt er nu een voorstel voor waarin de voorwaarden staan opgenomen waaronder begraven op eigen terrein toch mogelijk zou moeten zijn. De reden daarvan is dat de Raad van State dit in feite van een gemeente eist. Zonder meer afwijzen is niet toegelaten wegens onvoldoende motivering. Daarom een voorstel met zeer strikte voorwaarden. Onze fractie is allesbehalve een voorstander van begraven op eigen terrein, maar kan zich vinden in dit voorstel. Het amendement dat is ingediend geeft met nagenoeg dezelfde argumenten aan waarom begraven op eigen terrein niet moet worden toegestaan en neemt daarmee de mogelijke gang naar de rechter van indieners van zo'n verzoek voor lief. Een standpunt waar ook iets voor te zeggen valt, al zal waarschijnlijk de uitkomst van zo'n proces hetzelfde zijn. Waarbij je in het ene geval zult moeten beargumenteren waarom aan de strikte voorwaarden is voldaan, in het andere waarom je iets verbiedt terwijl aan strikte voorwaarden wel is voldaan. Vooralsnog geeft onze fractie de voorkeur aan de voorgestelde argumentatie van het college boven die in het amendement, waarbij wij nogmaals willen benadrukken dat wij in overeenstemming met het collegestandpunt van februari 2019 begraven op eigen terrein onwenselijk achten. Dank u.
Dank u wel, meneer Kremers. Mevrouw van der Laan.
Ja, voorzitter. U wilt met dit voorstel beleid formuleren voor het begraven op eigen terrein. Heel begrijpelijk en heel goed. In uw voorstel wilt u in principe het begraven op eigen terrein verbieden, terwijl u aan de andere kant toch een weg openlaat voor mensen die per se op hun eigen terrein begraven willen worden. Ik begrijp uw overwegingen om ruimte te laten voor maatschappelijke ontwikkelingen rond de dood. Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden het afscheid van een dierbare persoonlijker te maken. Veel mensen vinden een duurzame samenleving en veel milieuvriendelijk zijn belangrijk. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor begraven op een natuurbegraafplaats. Hier gaan natuurgraven langzaam op in de natuur. Ik ben dan ook blij dat de portefeuillehouder tijdens het Sprekersplein aangaf voornemens te zijn binnen de nieuwe omgevingsvisie de mogelijkheden te onderzoeken voor een natuurbegraafplaats in Gulpen-Wittem. In uw voorstel van vandaag noemt u 7 overwegingen om begraven op eigen terrein niet toe te staan. Vervolgens biedt u toch een escape voor begraven op eigen terrein, waarbij u vervolgens nog eens 17 ontbindende voorwaarden benoemt die u zelf heeft opgesteld. Hierdoor maakt u er wel een zeer narrow escape van. Waarom doet u dit? Wilt u goede sier maken met het op het eerste oog ruimhartig beleid, maar wat uiteindelijk toch niet zo ruimhartig is? Tijdens het Sprekersplein van 6 februari heb ik u de vraag gesteld of het dan uiteindelijk zo is dat er voor een zeer selecte groep mensen die over geld, grond en middelen beschikken, een uitzondering kan worden gemaakt, terwijl dit voor het gros van onze inwoners nooit mogelijk zal zijn. En deze vraag werd bevestigend beantwoord. En hierbij bekruipt mij het gevoel van ongelijkheid. Mensen met geld en middelen worden bevoordeeld ten opzichte van mensen die hierover niet beschikken en daardoor benadeeld worden. Daarom heb ik samen met het CDA dit amendement ingediend, waarbij het begraven op eigen terrein voor iedereen verboden wordt. Want ik zeg gelijke monniken gelijke kapper en laten we iedere inwoner in deze gemeente gelijk behandelen, ook na de dood. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik nu de portefeuillehouder het woord.
Dank u wel, voorzitter. Als ik u zo beluister, dan zijn we het volgens mij roerend met elkaar eens. En zijn we allemaal geen voorstander ervan dat mensen in hun eigen tuin een dierbare gaan begraven. Dat strookt ook met de informatie die u vanuit het college heeft gekregen. We hebben, en u heeft dat ook in een memo kunnen lezen die u heeft ontvangen, criteria opgesteld. En die criteria die zijn om ervoor te zorgen dat we inderdaad het bijna onmogelijk maken, moet ik erbij zetten, om in een achtertuin iemand te kunnen begraven. En waarom hebben we dat gedaan? En dat kunt u ook in de memo lezen. Voorheen kon een aanvraag worden afgehandeld onder verwijzing naar een vastgestelde beleidsregel. Na de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 oktober 2016 mag dat niet meer. Je moet dus zwaardere onderzoeks- en motiveringsplicht doorvoeren dan voorheen. Dat houdt dus in dat, kort samengevat, de in het voorstel opgenomen toetsingscriteria, het voorstel van het college, dat die noodzakelijk zijn om op een goede manier uitvoering te kunnen geven aan de bevoegdheid ex artikel 40 wet op de lijkbezorging. Dat betekent, als wij dat niet doen, dus als wij het amendement vandaag, als u het amendement vandaag zou accorderen, ja, dat je eigenlijk een situatie krijgt dat mensen die toch iemand zouden willen begraven in de achtertuin naar de rechter gaan. En dat wij eigenlijk geen goede gronden hebben om dan te beargumenteren waarom wij daar niet mee akkoord gaan. Dat heeft jurisprudentie gewoon uitgewezen. Dat is dus de reden dat wij dit voorstel aan u voorleggen. Dus wij zijn het met u eens. Hè? In een achtertuin begraven willen we verder niet. We hebben inderdaad die criteria opgesteld. Dat hebben we wel zelf gedaan, maar we hebben ook wel gekeken naar gemeentes die dit beleid ook hebben. Dus we hebben het niet helemaal zelf verzonnen. Ja, en het is inderdaad ook in het Sprekersplein aan de orde geweest. Op het moment dat een aanvrager aan alle voorwaarden voldoet, dan kun je inderdaad de aanvraag niet weigeren. Maar ja, heb je dan ook wel echt een gegronde reden om het te weigeren? Want als je aan al die voorwaarden voldoet, dan zijn alle negatieve zaken die je kunt bedenken bij begraven in de achtertuin ook weggenomen. Dus dat is de reden dat ik u toch ga vragen om in ieder geval het voorstel van het college te accorderen. En u begrijpt, en als u de memo nog een keer goed doorleest, waarom ik ook het amendement van mevrouw van der Laan en het CDA ontraad. Dank u wel.
Ter interruptie nog even, om welke uitspraak van de Raad van State gaat het dan? Want ik kan hier niet terugvinden, zo 1, 2, 3.
Dat is een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 oktober 2016.
Ja, ja. Goed, iemand voor de tweede termijn? Dat is even. Mevrouw de heer Hendricks.
Ja goed, we zouden nog even terugkomen naar aanleiding van natuurlijk de uitleg van de portefeuillehouder. En ja, ik denk met die uitleg kunnen we meegaan. Dus we gaan sowieso voor het raadsvoorstel kiezen en we gaan niet mee met het amendement.
Mevrouw van der Laan.
Ja, ik vind het heel lastig, want... Ik ben er eigenlijk gewoon principieel op tegen. En ik heb de argumenten al genoemd. Maar ik kan het niet, op dit moment kan ik niet beoordelen hoe dat dan juridisch zit. Misschien kan het CDA dat wel. Ik denk van, mocht u in de toekomst een situatie zich voordoen, is het dan niet voldoende dat er bijvoorbeeld wordt verwezen naar een besluit van de Raad met de argumenten die nu in de beleidsregels zijn? Zijn die niet voldoende om een verzoek of een bezwaar te pareren?
Ik denk even goed dat de portefeuillehouder dat even beantwoordt, want dat speelt natuurlijk in de discussie die er nu is, een debat wel een rol.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil u toch graag verwijzen naar de memo. Kijk, als je die beleidsregels doorneemt, dan staat er bijvoorbeeld wettelijk is het met reden niet meer toegestaan. Maar dat geeft niet de ruimte om altijd te weigeren. Je moet per geval, hè, moet je concreet maken waarom je de afweging maakt om te weigeren. En dan moet je dus duidelijke criteria aangeven. Als je zegt, de onbruikbaarheid van de grond is een reden. Ja, dat kun je niet meer zonder meer als weigeringsgrond gebruiken. Want dat geldt dan alleen maar als er op korte termijn een andere gebruiksfunctie is voorzien. Maar is dat niet, dan is je argument weg. Over de handhaving. Dit bezwaar kan worden weggenomen door het opleggen van nadere voorwaarden. De in het beleid opgenomen criteria voorzien daarin. Dus ja, ik kan die memo wel voorlezen, maar we hebben het echt juridisch laten onderzoeken. En je kunt gewoon bij elke beleidsregel kun je motiveren waarom het toch zou kunnen. Als je zegt van er zijn alternatieven. Als een initiatiefnemer heel goed kan onderbouwen waarom een natuurbegraafplaats of waarom uitstrooien of voor hem of haar geen alternatief is, ja, dan vervalt die weigeringsgrond. Dus je moet gewoon duidelijkere criteria aangeven om ook echt te kunnen weigeren. En nogmaals, het is geen 100%, want als je aan al die criteria kunt voldoen, dan is het in principe mogelijk. Maar dan moet u zich ook de vraag stellen, dan zijn dus alle negatieve zaken weggenomen. Hè? Dan ga je in de omgeving vragen, dan zijn de afstanden, dan is alles. Ja, dan moet je ook afvragen van ja, wat zou dan ook de reden zijn om er dan nog, ja, ervoor te gaan liggen. Want dan zijn al die negatieve effecten zijn dan weggehaald. En ik snap heel goed dat u zegt van ja, is niet voldoende wat er gewoon ligt. Maar we hebben dat gewoon juridisch laten toetsen en dat is niet voldoende. En in de memo nogmaals kunt u per punt kunt u lezen wat de reden is waarom er betere criteria opgenomen moeten worden.
Ik kijk nog even rond, is er nog iemand voor de tweede termijn? De heer Leheij.
Voorzitter, wij blijven principieel daartegen en voor het amendement. En wij hadden uiteraard verwacht dat we steun zouden krijgen vanuit de Raad. Want dit zouden uiteraard ook argumenten moeten zijn die meegewogen moeten worden. Komt er zo'n procedure? Verder hebben wij gevraagd om ook van onze kant juridisch de zaak dusdanig dicht te timmeren. En wat ik begrepen heb van de griffier, was dat in ieder geval met dit amendement als zodanig gebeurd.
Mevrouw Nas, CDA.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb nog een aanvulling op wat mijn collega zojuist zei, want het ging inderdaad dat wij achter het amendement blijven staan. Ik vind het overigens nogal een raar verhaal van de portefeuillehouder en een beetje onsamenhangend, want in het hele raadsvoorstel wordt niet gerept over die uitspraken van de Raad van State. Er wordt meer gezegd, ja, jullie als raad hebben hier nog in het verleden geen beleid over vastgesteld. En als er een aanvraag binnen zou komen, dan willen wij graag weten wat jullie gemeenteraad daarvan vindt. Ja, vervolgens komt er dan uiteindelijk wel een memo naar aanleiding van het sprekersplein, waarin er alleen een datum wordt genoemd van een uitspraak, maar verder met geen enkele verwijzing. En ik kan hem zo 1, 2, 3 nu ook niet vinden op het internet, dus ik kan ook niet checken wat erin staat. Ik zou toch, om heel eerlijk te zijn, wel heel even willen schorsen, want ik wil eigenlijk wel toch even kijken wat de Raad van State dan gezegd heeft. Om heel eerlijk te zijn, ik vind gewoon nu als raad dat wij geen goed besluit kunnen nemen. Want het raadsvoorstel klopt gewoon niet. Het is onvolledig. En de redenen, zeg maar, die nu door de portefeuillehouder worden aangegeven om beleid te gaan vaststellen, die komen niet overeen met de toelichting die zojuist wordt gegeven. Dus volgens mij zitten we hier met een raadsvoorstel wat wij inhoudelijk helemaal niet kunnen behandelen vandaag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, in de commissievergadering hebben we er ook heel uitvoerig over gesproken. En ook onze fractie heeft duidelijk aangegeven dat wij geen voorstander van zijn om te begraven op particuliere terreinen. Dat we daar absoluut tegenstander van zijn. Maar voorzitter, als ik de discussie hoor, dan begin ik me af te vragen, ook wat mevrouw Nas aangeeft, van moeten we het voorstel niet aanhouden en toch nog eens de zaken juridisch door externe laten bekijken van is het amendement, is dit juridisch waterdicht? Want daar zouden wij daar ook voor gaan. Maar is het niet juridisch waterdicht? Is het voorstel van een college? Maar ik heb een beetje de indruk dat het rammelt. En in de commissie hebben we er ook meer dan een half uur over gesproken. Het is toch nog wel een belangrijk onderwerp. En waarom zouden wij het voorstel niet en nog een maandje uitstellen en nog eens extern advies hierover vragen. Onder andere ook bijvoorbeeld bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, om dat eens voor te leggen. Want dat is toch een instantie die ons daar misschien bij kan ondersteunen.
mag ik nu even concluderen dat er eigenlijk twee voorstellen liggen. Enerzijds stelt u voor om het door te schuiven, anderzijds wordt om een schorsing gevraagd. Maar ik denk dat we wel even duidelijk moeten hebben met elkaar wat we eerst doen.
Nou, misschien kan ik het even verduidelijken. Op het moment dat de meerderheid van de raad ermee akkoord is dat we een maand opschuiven en we dus de gelegenheid hebben om een maand rustig te kijken wat is die uitspraak van de Raad van State en hoe zit een en ander juridisch precies in elkaar, dan is dat prima. Dan hoeft er nu geen schorsing plaats te vinden. Op het moment dat de meerderheid van de raad dat niet wil, dan heb ik wel even tijd nodig om tot een goede besluitvorming op te kunnen gaan.
Voorstellen hier is om dan toch even te schorsen, want de juristen is in huis, om daar even te kijken en dan kunnen we daarna misschien even beraadslagen of we het wel of niet doorschuiven. Misschien is een stukje toelichting toch verhelderend, dat we dat eerst even doen, want dat is een tweede. Want ja goed, ik hoor natuurlijk ook dat het stuk voldoende bekeken is, maar daar hoeft niet iedereen natuurlijk aan zich mee eens te zijn. Maar ik stel voor dat we even een 10 minuten schorsen. En mocht het dan niet duidelijk zijn, dan kunnen we dan even terugpakken wat we dan met het voorstel doen. Dus ik schors even de vergadering. Dan moet ik eigenlijk Marieke net horen. Als iedereen op zijn plaats zit, dan kunnen we hervatten. Mevrouw Naast, u hebt voor de schorsing gevraagd en ik geef u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad in de schorsing even overleg gevoerd met de jurist. Als CDA blijven we bij ons standpunt en delen wij ook de mening niet. Dus wij handhaven het amendement.
De Fransen.
Ja, voorzitter. Ik had gedacht tijdens de schorsing tot de jurist ons nog zou verder kunnen overtuigen. Maar goed, we moeten zelf die afweging maken. Voorzitter, wij steunen het amendement ook. En wij zijn ook principieel tegen het begraven op een particuliere. Dus we staan volledig achter dit amendement. En als iemand mee naar Raad van State te gaan, dan moet hij dat doen. En als we het voorstel van het college aannemen, dan houden we toch weer de deur open. En dat lijkt ons een hele slechte zaak.
Mevrouw van der Laan.
Ja, ik heb net tijdens de schorsing wel gehoord. En dat maakt het, vind ik, wel lastiger. Dat het dus alle 17 argumenten die dus bij elkaar verzameld zijn, dat dan het gemakkelijker maakt om het af te wijzen voor het college als die daartoe gemandateerd wordt. En dan denk ik, als je er al 17 kunt bedenken, misschien kan je er dan ook wel 34 bedenken, zodat het echt onmogelijk wordt. Want ik ben er dus echt tegen. Dus ik handhaaf ook, ik zal dus ook voor het amendement stemmen. En omdat ik ook denk, en daar hebben we het in de schorsing ook even over gehad. De vraag is ook, hoe vaak zal dit gaan voorkomen? Dat weet natuurlijk niemand. En dan moet het maar zo zijn dat als dat dan zo zou gaan, dat er dan naar de Raad van State wordt gegaan. Maar ik vind dat dus, voor mij zijn dat niet voldoende argumenten om nu het amendement in te trekken voor mijn fractie dan.
Goed, zijn er andere fracties die? De heer Klemers van Prol.
Ja, voorzitter, laat dat duidelijk zijn, maar dat heb ik ook in mijn eerste termijn voldoende beargumenteerd volgens mij. Wij zijn ook niet voor begraven op eigen terrein. We zijn daar echt heel erg tegen, maar wij denken dat de weg die het college hier voorstelt de beste is om dat te bereiken. Omdat daar namelijk meer voorwaarden in genoemd zijn als in het amendement. En zodoende zullen wij tegen het amendement stemmen.
De heer Derksen van Balans.
Ja, inderdaad. We hebben inderdaad de bewoording van de fractie of van de portefeuillehouder goed gehoord. En ja, het is jammer dat wij dadelijk als gemeente inderdaad een stap naar de rechter moeten gaan. En ja, goed, u krijgt morgen het bewijs dat als een gemeente het niet regelt, iemand inderdaad kan begraven op particuliere grond.
Ja, volgens mij zijn de standpunten duidelijk gewisseld. En het CDA en mevrouw Van der Laan handhaven het amendement, begrijp ik. Dan is de procedure dat we eerst het amendement in stemming brengen. Maar ik weet wie voor het amendement is. Dat zijn de fracties CDA, Fransen en Van der Laan. En dan moet ik zelf mijn vinger ook mee opsteken. Dat mag je als plaatsvervangend voorzitter wel, en de echte voorzitter mag dat niet, even voor het publiek. Wie tegen het amendement is, dat zijn de fractie van Pro en de fractie van Balans. Met 7-6 verworpen. Goed, dus het amendement, dan breng ik het oorspronkelijke voorstel in stemming. Wie is voor dat voorstel? Dat zijn de fracties van Pro en Balans. En wie is tegen? Dat is de fractie Van der Laan, fractie Frans en CDA. En volgens mij is die uitslag dan nu net andersom. Dat is dan 7 voor en 6 tegen. Ja, ik steek mijn vingertje ook op. Goed, dan is dit onderwerp afgekomen. Dan mag ik blijven zitten, want ook het volgende agendapunt. Volgende agendapunt is het raadsvoorstel subsidieaanvraag radioantenne omroep Krijtland en omroep Maas en Mergeland. En de fracties Pro, Van der Laan en CDA willen over dit onderwerp het woord voeren. Mag ik dan met mevrouw Van der Laan beginnen?
Ik ging het woord hier niet over voeren, sorry.
Dan staat het kruisje hier verkeerd, sorry. Dan mag ik dan het CDA vragen om als eerste het woord te doen. We zijn. Ja.
Voorzitter, dank u wel. Het besluitvormingstraject over deze antenne verdient geen schoonheidsprijs. Als gemeenteraad worden wij geconfronteerd met een verdongen feit. Dat we niet de enige fractie zijn die hier tegen bezwaar heeft, konden we ook vanochtend al lezen in de Limburger. Ook in Vaals was de gemeenteraad niet gecharmeerd van de gang van zaken. Desondanks willen wij als CDA wel instemmen met dit voorstel, omdat het hier gaat om een vrijwilligersorganisatie met hardwerkende vrijwilligers die al jaren goed werk leveren. En met dit voorstel willen we dan ook nog eens een keer onze waardering hiervoor uitspreken. Dank u wel.
Dank u. Dan kijk ik even naar de fractie van Pro.
Voorzitter, dank u wel. Inderdaad, we hebben het kunnen lezen in de krant. En ja, nog meer, ik had het ook al in het Sprekersplein, dus een week daarvoor ook al aangegeven dat we niet helemaal gecharmeerd waren met de timing. Want dat is eigenlijk het kernpunt waar we het over willen hebben, de timing van het voorstel. Mevrouw Naas gaf het net ook al aan, het gaat niet om de inhoud, het is zeer gewaardeerd. Vrijwilligersorganisatie, dus dat waarderen we zeer. De timing is natuurlijk wel een punt van aandacht. En daar wil ik toch een aantal dingen memoreren. Van vorig jaar hebben we unaniem ook hier aangenomen. Een subsidie is er verstrekt. Hè. Andere gemeentes hebben dat ook gedaan, 5000 euro. Dan zou je verwachten dat is een totale package deal. En het gevoel begrijpt ons nu toch een beetje dat het een soort van omgekeerde salamitechniek is. Hè, van een stukje steeds erbij. En dat voelt gewoon niet goed. He, dus daar hebben we ook in het Sprekersplein al aan gerefereerd. Van het zou beter zijn geweest als toen, he, want die zender dat was ook al eerder wel bekend dat het zou moeten komen. Sterker nog, Ook dat is al aangegeven, hebben we volgens mij ook al een foto van gezien, de zender hangt er al. Brengt ook een bepaald risico met zich mee voor de stichting. Hè? Want ik heb ook gevraagd naar het sprekersplein, van kunnen we ook dan zien van wat dan de begroting van de omroep is. En dan zie je dat die investering een substantieel bedrag is van die begroting. En men loopt daar dus een risico mee. Hè? En dat verdient de schoonheidsprijs niet. Hè? Dus we willen in die zin ook het signaal uitzenden richting de omroep, dat we zeggen van ja, dit verdient de schoonheidsprijs niet en dat zou anders moeten in de toekomst. En indien gewenst zullen we dat ook, als het om subsidievoorstellen gaat, met een zekere frequentie blijven doen. Dus dat zullen we zeker blijven doen. En eigenlijk de vraag die we aan het college hebben, gaat over timing. En eigenlijk willen we van de portefeuillehouder horen hoe het college aankijkt tegen deze timing in relatie tot het nu voorliggende voorstel. Dank u wel.
Nog een andere fractie die ik niet had opstaan? Nee? Dan wil ik de portefeuillehouder het woord geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben natuurlijk enorm blij, want volgens mij gaat dit voorstel het wel halen. En unaniem is het ook in Vaals aangenomen. Maar het verdient inderdaad geen schoonheidsprijs. Dat ben ik met u eens. Wat ik heel lastig vind is dat de omroepen inderdaad de antenne al geplaatst hebben. Ze hebben dat overigens volledig op eigen initiatief en eigen risico gedaan en hebben dus voorgefinancierd. Zij realiseren zich ook dat ze daarmee ook echt een risico lopen. Hè? In ieder geval een risico totdat de gemeenteraden van Vaals en Gulpen-Wittem akkoord gaan. Ik ben het niet eens met mevrouw Nas dat je voor een voldongen feit staat. Want je hebt altijd nog die afweging te maken. Maar het maakt natuurlijk op deze manier wel een stuk lastiger. Zeker ook als je de inkijk in hun financiën hebt. Dus ik deel die mening. Maar ik ben wel blij dat de vrijwilligersorganisatie nu door kan. En ik snap ook wel dat ze die zender geplaatst hebben, omdat natuurlijk na die fusie het niet uitzenden ook geen optie was. Die keuze die hebben zij gemaakt. Dank u wel.
Goed, iemand voor de tweede termijn? Dan voor ik tot besluitvorming over het voorstel wil ik mededelen dat ik me in dit geval onthoud van stemming. Ik heb voorkennis van dit voorstel en verplaatsen van de antenne vanuit mijn werk. En ik vind het niet dan goed om hierover te beslissen. Ik bedoel, ik heb er geen directe invloed op gehad, maar ben wel bij de verhuizing betrokken geweest. En dat heeft mij even de reden om niet mee te stemmen. Maar dat zal voor de uitslag denk ik van de stemming niet zo gek veel uitmaken. Wie is voor... Wacht, nog even de heer Leij.
Voorzitter, ik onthoud me van stemming. Ik heb af en toe bepaalde activiteiten met de omroep, dus om die reden.
Goed, dan, dan mag ik nu vragen wie voor het voorstel is. Dat zijn alle fracties, dus met de onthouding van de heer Leij en mijzelf.
Dan wil ik de heer Hendricks heel erg bedanken voor het waarnemen van de honneurs bij de afgelopen twee agendapunten. En dan wil ik graag doorgaan met agendapunt 9, het initiatiefvoorstel krediet ten behoeve van onderzoek, rekenkamercommissie, organisatie en ontwikkeltraject. Er is ook een amendement ingediend en ik heb begrepen dat er ook juridisch advies bijgevoegd is. Het is een initiatiefvoorstel van u, dus ik kijk graag naar wie ik het woord kan geven. Mevrouw Nas.
Voorzitter, dan zal ik maar even aftrappen omdat wij het amendement hebben ingediend. Ik heb geen uitgebreide toelichting over het voorstel zelf, maar ik denk dat het ook verder niet nodig is. Over het OET is namelijk in deze gemeenteraad al een heleboel gezegd en dat gaan we als CDA vanavond ook zeer zeker niet herhalen. Wij als CDA gaan uiteraard akkoord met het extra krediet voor het onderzoek. Het is belangrijk dat er een gedegen onderzoek plaatsvindt en als het gepaard zou gaan met meer uren, dan is dat zo. Daarnaast vinden wij als fractie heel belangrijk dat er sprake is van openheid en transparantie. En daarom hebben wij dan ook als CDA-fractie een amendement ingediend voor openbaarmaking van alle stukken in het dossier na afronding van het onderzoek door de Rekenkamercommissie. En daar willen we nog aan toevoegen na aanleiding van de mail die nog is gekomen, tenzij het een stuk betreft dat niet door de WOP-toetsing komt. Dank u wel.
Dank u wel. Is dat laatste het aanpassing van het abonnement, vraagt de griffier.
Ja, maar dat kunnen we zo wel even specifiek nog doen.
Ja, voorzitter, in dat geval, bij die aanvulling is het amendement overbodig, omdat in beginsel alle stukken al openbaar zijn op grond van de BOP, tenzij een weigeringsgrond in de woord van toepassing is. Dus dat regelt de wet al wat u wil.
Ik zie een vinger van de heer Kremers. De heer Kremers.
Ja, voorzitter, want dan kan ik misschien direct mijn eerste termijn doen, want die zegt namelijk precies hetzelfde. Hè. Voor ons is dit voorstel een hamerstuk, waarbij wij ons voor wat het amendement betreft, als dat gehandhaafd blijft, aansluiten bij het dringende advies vanuit de Griffie. En als ik begrijp dat dat gebeurt, dan wordt het amendement in feite overbodig. Maar dan wil ik toch het CDA bekijken of ze daar toch misschien iets anders mee in gedachten hebben.
Ja, nee, maar ik denk dat het nu inderdaad een beetje onduidelijk wordt. Want ik heb overleg gehad met de Griffier over dit amendement. Want het gaat ons onder andere over een advies wat vertrouwelijk is, maar niet geheim. En wat wij wel graag zouden willen zien, dat het dan in de openbaarheid komt, als het onderzoek van de Rekenkamer is afgerond. Daarna kwam er een advies, en volgens mij is dat van de interne juristen gekomen in het kader van de WOP. Alleen, ja, voor mij is het nu ook even allemaal niet meer helemaal helder. Dus dan zou ik toch even willen vragen om 5 minuten te schorsen, zodat ik even wat duidelijkheid kan krijgen. En het is allemaal wat onduidelijk vanavond voor mij, dat weet ik. Maar ja, ik wil toch even 5 minuten schorsen.
Dat kan, dan gaan we nu 5 minuten schorsen. Het amendement is aangepast en staat inmiddels ook in IBABs. Dus iedereen kan het lezen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad even overleg gevoerd in de schorsing met de griffier. Voor mij is het nu helder. We hebben het amendement dan ook ietsjes aangepast. In die zin dat het gaat over bijlage 41 uit het dossier. En dat het dan bij de oplevering van het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie openbaar wordt gemaakt op grond van artikel 11 van de WOP. En conform dit artikel... artikel 11 lid 2 van de WOP. Conform dit artikel wordt dit document verstrekt in een niet tot personen herleidbare vorm. Dus ons gaat het specifiek over om dat document. En dat hebben we dus nu ook in het amendement nader gespecificeerd.
Ik kijk heel even rond en de heer Kremers gaat rondlopen. Iedereen heeft het.
Ja, voorzitter, wij zitten namelijk met hetzelfde als wat serieus sprake van is. Nu komt er een ander amendement, een aangepast amendement. En ik zou dan toch wel even graag willen overleggen wat we daarmee kunnen. Want.
Begrijp ik dat u dan een schorsing vraagt?
Ja, dat lijkt me wel goed verstandig.
10 minuten?
Ja, ik denk niet dat we die nodig hebben.
Oké, maximaal 10 minuten. Goed, dank u wel. Dan wil ik graag doorgaan met de vergadering. Dan kijk ik heel even naar de heer Kremers. U vroeg om de ene laatste schorsingen, dus ik wil u ook graag weer de gelegenheid geven om het eerst het woord te voeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb in mijn eerste opmerking vandaag had ik de opmerking over dit raadsvoorstel weggelaten. Dat heb ik toen ook aangegeven. Wij blijven erbij. We praten vandaag over een extra krediet voor de Rekenkamercommissie. En tevens zeggen we met dit amendement van dat wij achteraf nog over de uitslag willen gaan discussiëren en dat daarbij ook de in vertrouwen gegeven adviezen openbaar gemaakt moeten worden. Nou is duidelijk dat er op grond van artikel 11 lid 2 van de WOP dat mogelijk is, maar het komt de vertrouwensrelatie met de adviseur niet ten goede. Dus wij zullen tegen dit amendement stemmen.
Dank u wel. Iemand anders nog in tweede termijn een reactie? Mevrouw van der Laan?
Is het al de tweede termijn? Nou ja, maakt ook niet uit.
U heeft helemaal gelijk. Eerste termijn. Excuus, mevrouw van der Laan.
Ja, ik had al een reactie gemaakt. Een deel daarvan kan ik nu nog steeds vertellen. Omdat er wat dat betreft voor mij niet zoveel veranderd is. Want ik had eigenlijk in een allereerste amendement van fractie CDA en Fransen ook al eigenlijk wel gelezen dat het precies om dit stuk ging. Dus in die zin is dit amendement wat hier nu voor ligt is een aanscherping van het eerste amendement, lijkt mij. Kijk, ik heb er gewoon een aantal overwegingen bij. Of ik vraag me een aantal dingen af. In de eerste plaats, ik vraag me af wie er eigenlijk bij gebaat is bij het openbaar maken van de stukken. Aan de andere kant denk ik dat als je het niet openbaar maakt, ook de schijn van geheimzinnigheid en achterkamertjespolitiek zou kunnen opwekken. En dat willen we denk ik ook niet. Maar de opstellen van het advies, en hoewel hier in het stuk staat dat het kan worden vervormd dat het niet herleidbaar is, maar de betreffende figuur heeft persoonlijk en vertrouwelijk geschreven en wil niet dat het stuk openbaar wordt. Ik denk als hij deze toezegging niet had gehad, dan hadden wij misschien helemaal niet over dit advies kunnen beschikken. En ik vind dat we dit ook moeten respecteren. En als we dit nu terzijde schuiven, dan vind ik dat wij een onbetrouwbare partner zijn. Ik vind het belangrijk voor het onderzoek dat de Rekenkamer in ieder geval kennis heeft kunnen nemen van het advies. En ik ga er ook vanuit dat de Rekenkamer dit advies op haar merites beoordeelt en meeneemt in haar bevindingen. Daarom vraag ik me dus af wat de meerwaarde is van het openbaar maken van dit stuk op dit moment. Ik vind de overwegingen van de indieners, ik weet eigenlijk niet eens meer of het er nou nog in staat. De open bestuurstijl waaraan hier gerefereerd wordt, die vind ik eigenlijk in dit geval niet steekhoudend. Want Naar mijn idee is de open bestuurstijl uit het coalitieakkoord heel anders ingestoken en ook van een andere orde dan het openbaar maken van alle informatie. Wat voor mij wel heel belangrijk is, en dat is dat het eindrapport van de Rekenkamer openbaar is en daarmee dus ook toegankelijk voor de inwoner.